Welkom bij Eindgoed Vastgoed, de vastgoedpodcast van Quote, waarin ik, Sander Schimmelpenning, de hoofdredacteur van Quote, de wonderenwereld van het vastgoed doorneem met mijn vaste sidekick en gevierd vastgoedman Maarten de Gruiter.
Die huismarkt die gaat als een dolle.
We zijn er allemaal boos over.
Vastgoed, altijd een beetje labiele markt, zoals u weet. Het kan verkeren.
Kijk naar de vierkante meterprijs voor de bestaande bouw, de gele lijn, of de vierkante meterprijs voor de nieuwbouw. De lijnen gaan hard omhoog.
Welkom bij Eindgoed Vastgoed, de vastgoedpodcast van Quote. Deze week met Desiree Uitzetter, de voorzitter van de NEPROM. We gaan het met haar hebben over ontwikkelen. We gaan het hebben over vrouwen in vastgoed. Maar eerst ga ik natuurlijk naar mijn vaste maatje, mijn podcastmaatje. Maarten, hoe is het met jou?
Ja, wel goed. Ik zat me te realiseren al dat ik iedere keer zeg, het gaat wel goed.
Ja, het maar gaat nooit slecht. Ja, nee, typisch vastgoed natuurlijk.
Typisch vastgoed, maar ja. Het gaat eigenlijk wel. Ja, het gaat best wel goed. Het is natuurlijk wel een rare tijd en een uitdagende tijd. Maar ja, ik zie mijn gezin ineens heel veel. En ik heb nog nooit zoveel gegolfd om deze tijd. Dus ja.
Mag je weer golven?
Ja, ik heb soms ook stiekem gegolfd toen het nog niet mocht. Dus dat,
hoe doe je dat?
Ja, moet je iemand,
gewoon de baan op sneak.
Moet je iemand kennen die een eigen golfbaan heeft. Die ergens in een weiland wat holtjes heeft liggen. En dan ga je stiekem met diegene spelen. Moet je wel uitkijken, want dan word je ook nog verraden natuurlijk. Dat hebben we natuurlijk ook meegemaakt.
Jij bent verraden door iemand?
Ja, zeker. Want het was toch hartstikke gevaarlijk dat ik met iemand over een golfbaan liep.
Ja.
Dus dan gaan mensen verraden. Die zeggen, ik heb foto's genomen. Die stuur ik naar de krant.
God, je hebt dat meegemaakt, zeg.
Ja, dat is Nederland.
Maar even zakelijk, los van je familie, dat leuke mensen zijn, is fijn dat je daar nu achter komt. Ja, hoe zie je het zakelijk? Want we hebben natuurlijk twee maanden geleden, toen het begon, drie maanden geleden eigenlijk alweer. Was je best een beetje, maakten we ons natuurlijk heel erg zorgen. Hoe is het nu?
Nou, ik ben over de algehele economie ben ik natuurlijk wel heel erg somber. Dus ik denk dat dat mensen dat heel erg onderschatten.
Ja.
Alleen het lastige toch een beetje met ontwikkelen is natuurlijk dat het ver achteraan altijd loopt. Positief en negatief.
Dus de klap komt nog.
Ja, dus ik vind het wel moeilijk. Dus wij proberen natuurlijk heel goed in te schatten waar komt die klap.
Ja.
Maar dat is moeilijk om dat in te schatten. Dit jaar, het gekke is natuurlijk dat dit jaar waarschijnlijk gaan drie grote projecten van ons gewoon de bouw in.
Ja.
Dus waarschijnlijk hebben we dit jaar eigenlijk gewoon een heel goed jaar. Maar we moeten wel gaan kijken wat gaat er de jaren daarna gebeuren.
Ja.
Ja.
Jij wilde heel graag onze gast uitnodigen, Desiree. Waarom was dat?
Nou, wat ik van Desiree wel niet zal mogen zeggen natuurlijk, is dat het een vrouw is. Hè? Want dat is, daarvoor mag je dat vinden. En dan ben ik het ook helemaal.
Dat is feitelijk juist. Dus ja. Dat mag je wel zeggen, zou ik zeggen.
Zeker, ja, maar ben zeker. Ik helemaal met haar eens, hoor. Ben ik helemaal met haar eens. Want zoals Sander ook weet, ik geloof dat 70% van de mensen die bij ons werken vrouw is. En van de ontwikkelaren. En dat is niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze gewoon heel erg goed zijn.
Ja.
Voorzitter van de NEPROM. Ik denk dat dat heel, heel interessant is voor ons podcastje. Ja.
Desiree, welkom.
Ja,
vertel even, wat is de NEPROM ook alweer?
De NEPROM is de Nederlandse Vereniging van Professionele Projectontwikkelingsmaatschappijen.
Aha.
Hele mondvol. Dus ja. De vereniging
belangen,
voor projecten.
Belangenvereniging.
Nou, belangen en ook professionaliseringsclub.
Ja.
Wij zorgen ook voor de ontwikkeling van projectontwikkelaars in het vak.
Maar dat is eigenlijk een bijbaan. Jouw hoofdfunctie is, je bent directeur van bij BPD.
Ja, Bouwfonds Project Development. Ja.
En hoe ben jij het vastgoed ingekomen? Hoe ben je het vastgoed ingerold?
Het vastgoed, ik ben directeur gebiedsontwikkeling bij BPD. Dus ik voel mezelf meer gebiedsontwikkelaar dan vastgoedontwikkelaar, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Dus het gaat mij om het geheel, dus niet alleen om de objecten of het vastgoed, maar echt om de omgeving daarbij.
Ja.
Hoe ben ik daarin gerold? Ik heb sociale geografie gestudeerd in Utrecht.
Ja.
Lange tijd geleden. Mm. Dat is wel het vak om met ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling aan de slag te gaan.
Leidt dat eigenlijk op tot planoloog? Of wat word je dan?
Nou ja, dan word je. Ja, je kan planoloog worden als je voor die specialisatie kiest. Maar ik heb hem wat breder gekozen. Ik heb economische geografie gedaan. Dus dan word je meer opgeleid in naar ruimtelijke afwegingen die je maakt. Of als bedrijf of als overheid.
Ja.
En ik heb qua werkzame verleden bij verschillende partijen gewerkt in de advieswereld. Onder andere bij KPMG. Lange tijd bij STEC, adviesbureau op dit domein. Bij de Bank Nederlandse Gemeente.
Ja.
Altijd een beetje op het snijvlak van publiek en privaat geopereerd.
Ja. Ja.
Dus,
en gebiedsontwikkeling, vertel, neem ons even mee in jouw dagelijkse werk. Is dat in deze tijd moeilijker, makkelijker? Zijn er dingen aan het veranderen door corona, om daar maar eens even mee te beginnen?
Nou, eigenlijk was het al moeilijk. Dus corona maakt misschien nog duidelijker hoe moeilijk het al was. Dus de schaarste in ons land, tussen onze oren zit een soort van ruimtegebrek. Maar eigenlijk is er helemaal niet zoveel ruimtegebrek. 13% van ons land is bebouwd. Is stad, snelweg, bedrijventerrein. Nou, hier, kijk om ons heen, haven. En de rest is eigenlijk open landschap.
Ja.
We hebben de laatste jaren heel sterk een beleid van alles wat we doen moet de stad verdichten.
Ja.
En we zien gewoon ondertussen dat er veel te weinig gebouwd wordt. Dat er te weinig woningen. Er is een enorme schaarste op de woningmarkt. Dus dat er veel te weinig woningen van de grond komen. Omdat dat soort projecten, nou Maarten, daar weet je ook wel alles van. Dat zijn best wel complexe opgaven. Niet alleen omdat het misschien een oud bedrijfterrein is wat je wilt transformeren. Maar ook omdat daar veel belanghebbenden omheen zitten. Die het er niet altijd mee eens zijn.
Ja.
En ook gemeentebesturen die dat toch best wel lastig vinden om daar de goede knopen over door te hakken. Het zijn investeringen voor een hele lange termijn. Dus zo'n gebied heb je niet binnen 2 jaar of zo getransformeerd. Dat gaat 5 tot 10 jaar duren.
Ja.
Dus veel risico's, veel onzekerheden. Veel omwonenden die er ook wat van vinden. En ondertussen hebben we nu corona. Ook verder verdichten van de stad. Meer mensen in een beperkte oppervlak. Ja, daar.
Dat is even niet zo populair.
Dat is niet altijd even populair. Nee. Dus we zijn ook vanuit NEPROM met een aantal bondgenoten bezig om het integrale te benaderen. Dus ook natuurorganisaties, OV-partners, corporaties, maar ook overheden, dus gemeentelijke overheden. Van ja, kunnen we dit niet slimmer doen? We hebben een energietransitie die we waar we tegenaan moeten. We hebben klimaatadaptief. Hè, dus we moeten met dat veranderende klimaat omgaan. Dat betekent vaak veel meer groen in gebiedsontwikkelingen. Hoe doe je dat op een slimme manier?
En maakt de dichtbevolktheid van Nederland dat gebiedsontwikkeling daardoor in Nederland veel moeilijker is dan in andere landen? Omdat er zoveel mensen eigenlijk azen op datzelfde stukje grond.
Ja, dus dat maakt het moeilijker. Maar we zijn als land wel een soort van gidsland voor de wereld altijd geweest. Hè, in ruimtelijke ordening. Omdat we zo klein en dichtbevolkt zijn. En dat altijd heel zorgvuldig hebben gedaan en nog steeds doen.
Ja. Hebben we dat altijd goed gedaan? Er is ook wel veel kritiek op het Nederlandse beleid. Wat natuurlijk jarenlang eigenlijk focussen was op middelgrote steden. We hebben heel veel Alfa aan de Rijns in Nederland, zou ik maar zeggen. Van die net niet steden, zou je een beetje cynisch kunnen zeggen. Terwijl in de rest van de wereld hebben ze altijd gezegd, we moeten metropool, één grote stad. En daar zijn we eigenlijk later zijn we ook een beetje meer in die richting opgeschoven. We moeten Amsterdam of in ieder geval de Randstad centraal stellen. En niet die middelgrote steden.
Eigenlijk is dat juist de kracht van Nederland. Dat we zo'n goed verbonden netwerk van middelgrote steden hebben. En dat eigenlijk, we hebben het over Nederland. Maar misschien zou heel Nederland wel een stad kunnen zijn. Hè?
Ja, dus dat is bijna zo.
Hoe benader je Nederland? Ik woon zelf in Brabant, vertelden jullie net. Af en toe roep ik voor de gek, ik woon in Amsterdam-Zuid. Hè? Want wat op de schaal van heel veel landen, waar hebben we het over in Nederland? Dus als die mobiliteit maar goed is en als het land maar blijft stromen, dan is ons land, kan je bijna als stad ook beschouwen. En ook vanuit dat perspectief vind ik dat we af en toe een beetje te bekrompen kijken naar de ruimte die er is en hoe we die zo goed mogelijk kunnen benutten.
Ja. Maarten, vind jij dat ook? Vind jij dat wij in Nederland bekrompen kijken naar de ruimte die er beschikbaar is?
Enorm, enorm. En ik vind het voorbeeld van deze over in Brabant woont, dat zie ik ook heel erg. Als ik ik woon in Aardenhout en toen ik wegging uit Amsterdam, zeiden mensen in Amsterdam, ga je helemaal in Aardenhout wonen? Zei ik, dat is een half uur van het centrum van Amsterdam. Als ik tegen iemand in Londen vertel dat ik een half uur uit het centrum woon, dan zeggen ze, dus je woont in Londen. Ja. Dus je woont in Amsterdam. Dus ik ben er helemaal mee eens. En ik denk ook dat we het in Nederland helemaal niet zo slecht doen. Ik vind het ook wel interessant hoe deze aankijkt tegen, die vraag krijg ik ook heel veel op dit moment, aankijkt tegen, ik vind hem erg voorbarig overigens, maar wat dus de invloed gaat zijn van de huidige situatie op die gebiedsontwikkeling.
Ja.
Ja, dat was mijn vraag. Hè? De corona-impact. Gaan mensen nu echt die stad uit, bijvoorbeeld?
Wat wij nu zien, of wat we eigenlijk al een tijdje zien, is als de dynamiek weer in de woningmarkt komt, dan gaan mensen echt ook wel de stad uit. Mensen maken beslissingen om te verhuizen als de gezinssituatie verandert. Hè? Dat is de Als er kinderen komen of als de kinderen het huis uitgaan. Dat zijn de momenten waarop mensen die stap zetten. En in de vorige crisis hebben we gezien dat mensen langer bleven zitten vanwege de onzekerheid. Ja, ja. De vraag is even wat we nu zien. NVM van de week natuurlijk naar buiten gekomen met het bericht dat er mensen toch meer naar buiten, dat mensen buiten de stad ook meer tevreden zijn over hun woning.
Ja, ik had Onno Hoes gisteren aan tafel, die zei mensen zoeken een ander soort huis. Ze willen allemaal een werkkamer. En ze willen allemaal nu opeens een aparte werkkamer. Want daar hadden ze nooit over nagedacht, omdat ze nu thuis moeten werken. En dan zei je ziet toch wel in gebieden als rondom Deventer en zo. Deventer-Zutphen, daar zie je een boom. De Betuwe, dat soort. Zeg maar 1 uur van Amsterdam, dat begint enorm te boomen.
Ja. Maar is dat niet allemaal een beetje voorbarig? We zijn nu 9 weken in deze crisis. De helft van het land begint al mega recalcitrant te worden.
Als ik kijk naar mijn eigen bedrijf.
Ja, denk je.
Als ik kijk naar mijn eigen bedrijf. Hearst, de uitgeverij. Ik denk dat wij nooit meer helemaal teruggaan naar fulltime met z'n allen op kantoor zitten. Ik denk dat het echt blijvend is veranderd. Wij worden verondersteld tot het einde van het jaar, is ook denk ik deels besparing, thuis te werken. Ja. Dus dan gaan mensen zich toch op aanpassen.
Ja. Ja.
Hoe zit dat bij jullie?
Nou, bij ons is het nu ook nog heel rustig op kantoor. En komen mensen die echt op kantoor willen en moeten zijn, die komen. En we zijn ons aan het voorbereiden, hoe doen we dat straks? Als er weer meer mensen naar kantoor komen. Maar de grootste bottleneck is wel het openbaar vervoer. Veel mensen zijn afhankelijk van openbaar vervoer om op het werk te komen.
Ja. Maar mogen jullie ook collega's naar kantoor komen?
Wij mogen naar kantoor komen, maar wij zorgen wel dat het niet te druk wordt. Dus het moet gemeld worden bij leidinggevende. Dus er zijn regels over afgesproken en afstand houden. En
bijzonder, want jullie zijn natuurlijk onderdeel van de Rabobank. Want daar mogen de mensen echt niet naar kantoor komen.
Nee.
Maar jullie hebben daar helemaal je eigen richtlijn.
Nou, we hebben daar onze eigen richtlijn. En we hebben ook collega's die thuis echt niet kunnen werken, omdat er te veel kinderen rondlopen en ook de partner thuis is. Dus daar willen we echt wel een oplossing voor bieden. Door ze naar het kantoor te laten komen. En dat gebeurt. Maar ik denk dat ongeveer tussen de 10% en 20% van de mensen gemiddeld op kantoor is. Wat er normaal is.
Ik vond het interessant. Jij zei het er straks van. Het was al moeilijk om projecten van de grond eigenlijk te krijgen. Gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. Maar denk je niet dat dat eigenlijk, als je gaat kijken naar de samenwerking met overheden, dat juist in de crisis makkelijker gaat kunnen? Makkelijker zal gaan lopen?
Dat hoop ik wel. Overheden moeten ook daarmee dealen. Maar wat wij eigenlijk al een paar jaar zien, en we hebben natuurlijk de stikstofuitspraak van een jaar geleden eigenlijk. Eén deze dagen is het een jaar geleden dat we daar uitspraak over pas hadden. Die is veel ingrijpender voor ons als gebiedsontwikkelaar dan wat er nu met corona gebeurt, hoor, zo op de korte termijn. Wat wel van belang is, wat het effect wordt op de werkgelegenheid. Hè? Als straks gewoon mensen geen baan meer hebben. Hoe bereid ben je dan om te verhuizen? Of hoe gaat dat een impact hebben op de vastgoedmarkt en op de huizenmarkt?
Maar denk je dan dat op korte termijn, door de onzekerheid die er nu is, van wat gaat er gebeuren? Wat gaan de korte en de lange termijn effecten zijn op mensen, op hun baan, op waar ze willen wonen en werken? Dat daardoor iedereen toch maar even stil blijft zitten en gewoon even afwacht? Projecten maar even on hold zet?
Nou, dat zien we niet gebeuren eigenlijk. Dus dat zien we gewoon ook bij de leden van NEPROM niet gebeuren. We hebben echt bijna 2 wekelijks nu al bestuursvergaderingen om gewoon vinger aan de pols te houden. En we zagen in het begin wel even een dip. Ook in verkopen en ook in de duurdere verkopen. Dus als je het over de woningmarkt hebt, dan even SEC. En nu zie je iedereen, nu hoor je ook van mensen dat het gewoon best wel volop doorloopt. Dus dat woningen die in verkoop worden gebracht, wat gewoon goede projecten zijn, waar gewoon de mix klopt van type woningen op de plek, op de locatie en de prijs. Ja. Die gaan gewoon door. En dat toont misschien wel meer aan dat er zo'n enorme schaarste is, hoor.
Ja, die schaarste die blijft.
Die is enorm groot.
Is dat ook niet gewoon de mijn idee is dat eigenlijk in september, augustus komt eigenlijk de echte ontslaggolven. Is dat de mensen die nu een woning kopen denken dat het allemaal mee zal vallen?
Nou, op dit moment als mensen een hypotheek kunnen krijgen en met deze rentestand, en mensen zijn vaak al heel lang op zoek naar een woning.
En een hypotheek krijgen is één ding, maar blijvend kunnen betalen is een ander ding als mensen banen kwijt gaan raken.
Ja.
Ja, ik denk dat het er heel erg achteraan komt. Hè? Want als je ook kijkt, als je nu de de vastgoedmedia bijvoorbeeld volgt, dan word je, krijg je, oh nee, dus de woningmarkt valt allemaal erg mee. Ook die van beleggers. Ja. En dan komt de een naar de andere project, wordt dan ook, krijg je een persbericht van dit project is verkocht. Nou, dat zijn allemaal projecten die in oktober, september, oktober zijn ingezet. Zelfs toen al getekend zijn. Dus volgens mij wordt er bijna geen deal meer gedaan die nu wordt opgezet. Ik ben er toch wel
sceptisch. Jij bedoelt deals over. Met vastgoedbeleggers dan, met institutionele beleggers?
Ja, een beetje. Dus bij vastgoedbeleggers denk ik dat het allemaal oud nieuws is. Ja. En bij woningen denk ik dat gewoon, we worden door zoveel steunpakketten, wordt iedereen aan het werk gehouden, dat zeg maar de gemiddelde werknemer, die heeft helemaal niet door dat de hele economie aan het instorten is.
Je kijkt bedenkelijk alsof dat wel meevalt in jouw ogen.
Nou, ik zie wel tegemoet dat we veel. Nou, de werkloosheidscijfers gaan natuurlijk al heel hard omhoog. Ja. Dus dat is geen.
Maar niet Amerikaanse niveaus. Geen 20%
of zo. Nog niet. Maar het gaat wel hard omhoog.
Maar 10% zou voor Nederland ook al enorm shocking zijn.
Ja,
ja, we zaten echt extreem laag. Hè? Ja. Dus het is ook in vergelijking met eerdere crisis zaten we echt heel erg. En er was gewoon een krapte op de arbeidsmarkt ook.
Ja.
Dit gaat heel erg zeker een impact hebben.
Ja.
Dus we zijn ook met het Rijk in overleg vanuit NEPROM, met meerdere brancheorganisaties, van hoe kunnen we doorbouwen aan Nederland? Want de sector is laatcyclisch. Hè? Dus we merken de klappen. Ja. Doorgaans wat later. Ja. Nu, dus hoe krijgen we gewoon wel, houden we het wel aan de gang? Want de woningnood is wel hoog. Dus er zijn nu mensen die gewoon niet aan de. Dus dat is het.
De woningnood blijft. Er zijn niet opeens minder mensen. Ja. Maar als we allemaal die kantoren niet meer zo massaal nodig hebben, omdat we gaan thuiswerken, of in ieder geval gaan downsizen qua kantoorruimte, omdat we maar af en toe met elkaar gaan afspreken op een kantoor, dan kun je die voor woningen gebruiken. Lekker ombouwen, Maarten.
Dat kan zeker, maar dat is leuk. Er zijn verschillende onderzoeken hier al voor. Natuurlijk, dat is ook leuk, want iedereen. Je wordt om je oren gesluit met alle onderzoek, maar er zijn natuurlijk ook onderzoeken die juist zeggen. Dat klopt, hè. Meer thuiswerken, maar meer ruimte ook weer. Dus dat elkaar zou min of meer zou opheffen. Hè. Dus
dan heb je grotere huizen nodig.
Nee, niet huizen, kantoren. Maar dus qua kantoor.
Ja. Okay.
Dus meer ruimte ook op kantoor.
Ja, die anderhalve meter.
Die anderhalve meter is volgens mij één grote. Ik ben de Maurice de Hond aanhanger, dus volgens mij is het allemaal één grote onzin.
Ja, en Jens maar, ook, toch? Ja.
Maar. Ja, je bent helemaal van mijn.
Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Nee, ja. Maar de kantoortuin is natuurlijk al langer uit aan het raken. Hè? Dus wij zitten ook met z'n allen in zo'n legbatterij. Nou, dat is afschuwelijk. Ja. Dat werkt voor geen meter. Ja.
Dus ik denk aan de andere kant dat er ook weer meer ruimte. Dus ik vind het. Überhaupt vind ik het heel moeilijk om na 9 weken of 10 weken al te zeggen van het gaat helemaal daar naartoe of daar naartoe. Ja. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik denk wel dat het voor partijen als BBD natuurlijk al enorm. In die crisis die er sowieso gaat komen. Wel partijen zoals jullie zijn natuurlijk wel heel belangrijk om dan wel te blijven zorgen voor nieuwe projecten en dat de boel enigszins blijft draaien, denk ik.
Ja, nou, daar doen we ons best voor. Ja. Maar dat deden we. Ja.
Maar ik las een interview van jou en wat ik interessant vond was we moeten juist nu blijven bouwen.
Ja.
En dan lees ik eigenlijk dat artikel had je bij spreken, kun je ongeveer zetten 2009, dat we dat zeiden we dat ook. Maar ja, toen is het ook niet gelukt. Hoe gaan we dat nu wel doen dan?
Nou, we hebben ook in 2009 natuurlijk een hoop stimuleringsregelingen gehad, hè, vanuit het Rijk. Daarna is er nog eens een crisis, de eurocrisis, overheen gekomen. Waar ook hervormingen zijn doorgevoerd op de woningmarkt. Hè, dus corporaties zijn toen steviger aangepakt. Ook allemaal terecht, hè. Maar de impact daarvan op de bouwsector en op de nieuwbouw en op de capaciteit, die is wel heftig geweest. Tegelijkertijd zijn de hypotheekregels toen ook aangepast. Dus de momenten waarop je maatregelen neemt als Rijksoverheid, ja, die zijn heel erg bepalend voor onze sector. We zijn nog niet eens bijgekomen van de bouwcapaciteit die toen is teruggevallen.
Ja.
Dus daarnaast is het ruimtelijke ordeningsdomein steeds verder gedecentraliseerd. Dat is al vanaf 2005 aan de orde dat de gemeentes eigenlijk in eerste instantie verantwoordelijk zijn daarvoor. En dat daar gewoon, dat we eerder grotere programma's hadden van het Rijk. Waardoor de grote aantallen woningen ook gebouwd konden worden. Maar dat ging niet vanzelf. Dus daar was een flinke impuls ook om te investeren in infrastructuur. Hè, om de Vinex-wijken te ontsluiten. Die Vinex die is voor 1/3 is die binnenstedelijk gedaan. Hè. Iedereen heeft altijd het beeld van het allemaal het weiland in. Nee, 1/3 was al in de stad. Gewoon binnenstedelijke locaties. Maar daar moest gewoon echt geld bij om die goed te ontsluiten.
Waar staat Vinex ook alweer voor?
Vierde nota extra. Dus dat was de vierde nota van de ruimtelijke ordening. En die extra, dat was het geld wat er vanuit het Rijk bij kwam.
Ja. In zekere zin is het wel een soort gunstig iets dat die vorige crisis nog redelijk vers in het geheugen ligt. He, dat mensen, dat merk je ook in de politiek, dat mensen zeggen, ja, we moeten niet weer dezelfde fouten maken als toen. Ja. Te veel bezuinigen, alles stopzetten, he, blijven uitgeven eigenlijk. Waar toen al massaal op de rem werd getrapt. Ja. En hebben toen mensen nu ook, het idee, we moeten door.
Toen hadden ook heel veel gemeentes, deden ook veel aan gebiedsontwikkeling. Dat deden ook ontwikkelaars vaak samen met gemeentes. Dus gemeentes hadden ook veel geld geïnvesteerd in gronden, in grondontwikkeling. En een aantal daarvan zijn toen ook behoorlijk teruggetrokken uit dat domein. Dus hebben ook investeringen eruit gehaald.
Ja.
Dus zijn ook behoorlijk teruggegaan in investeringscapaciteit in gebiedsontwikkeling. Dus dat zien we nu eigenlijk, nu er zo'n grote woningnood is. Geen financiële mogelijkheden bij lagere overheden om dat weer opnieuw op te pakken. En ook marktpartijen die gewoon ook echt goed moeten oppassen waar wel en waar niet. Dus ik zie echt wel iets met zorg tegemoet als je het hebt over hoe krijgen we de pijplijn goed gevuld voor wonend Nederland eigenlijk. En ook betaalbaarheid, ook dat klimaat goed in die nieuwe gebieden ook een plek geven. Die energietransitie. En dat je moet nooit meer eigenlijk enkelvoudig kiezen. Dus één functie op één plek. Nee, het moet nu gewoon veel meer in de mix ook. En dat is de grote uitdaging van nu. Maakt het ook wel heel leuk. Maar eenvoudig is het niet.
Nee. We hebben het gehad over de toekomst en wat ons allemaal te wachten staat. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat de geschiedenis is van BPD. Wat is dat voor organisatie?
Ja, BPD Bouwfonds is de oorspronkelijke naam. Wij komen voort uit de Nederlandse gemeente, Bouwfonds Nederlandse Gemeente. Tot 2000 waren wij eigenlijk een publieke ontwikkelaar. 1946 opgericht in Drenthe door de gemeentesecretaris van een kleine gemeente. Die met een soort bouwspaarkas wilde zorgen dat Jan Modaal de gewone man ook in staat werd gebracht om een koopwoning te verschaffen.
Ja.
Dus daar komen we uit voort. We komen echt voort uit betaalbare woningbouw in heel Nederland. Vanuit Drenthe uitgebouwd tot Bouwfonds Nederlandse Gemeente.
Ja. Is dat nog steeds de focus? Dus betaalbare woningen voor...
Ja. Eigenlijk is dat wel het gros van wat we doen en waar we ons op richten. Duurzaamheid natuurlijk ook, maar betaalbare woningen. En daarbij hoort gewoon ook, het gaat niet alleen om die woning, het gaat steeds vaker ook om dat openbaar gebied erbij. Dus als je het hebt over gebiedsontwikkeling, dan is dat niet alleen de woning zelf, maar veel meer de hele leefomgeving van mensen. En leefomgevingen, dat is ook niet meer solitair en alleen maar woonwijk. Maar er horen ook voorzieningen bij. Er horen ontsluitingen bij. Sport, natuur, recreatie.
En Maarten, moet ik jou dan zien als een... Jij bent ook een ontwikkelaar. Maar ben je dan in zekere zin een concurrent van BPD? Zou je in theorie kunnen concurreren om hetzelfde stukje grond wat je wil ontwikkelen?
Zeker. Maar dat zal ook zeker wel gebeurd zijn. Ja. Maar... Het is wel echt, ik denk dat een heleboel projecten of tenders waar BPD aan meedoet, wij niet aan meedoen. Al was het maar omdat wij gewoon niet de mensen hebben om dat soort trajecten te doorlopen. Daarmee ook niet, denk ik ook helemaal niet duidelijk, denk ik ook niet onze functie. Onze kracht ligt natuurlijk weer, wij kunnen weer veel sneller beslissingen nemen of zijn natuurlijk veel wendbaarder als bedrijf.
Ja.
Dus ik denk dat iedereen daar wel echt zijn eigen rol in heeft. Maar in theorie zullen we zeker wel eens concurrerend zijn. Ja.
Ja. Nou, gaan we nog even over de vrouwen in het vastgoed. Desiree. Maarten vertelde net al heel trots en enthousiast dat 70% van zijn bedrijf bestaat uit vrouwen. En dat zijn niet alleen maar secretaresses, maar ook gewoon... Op serieuze functies.
Ja,
ja. Ja, dat is heel flauw.
Ja.
Maar en Desiree, is dat... ik zit nu heel flauw vooroordelen erin te gooien. Maar is dat terecht? Zijn er weinig vrouwen in het vastgoed?
Nou, er komen er steeds meer gelukkig. En dat is goed om te zien. Want het vak is echt een vak van samenwerken. En verschillende mensen met elkaar goede plannen laten maken. En ja, voor mij speelt het niet zozeer vrouw zijn of man zijn. Maar het helpt wel. Dus het zijn, ja, het is maar net
van
wat.
Van oudsher zijn het natuurlijk vaak mannetjes, hè? Die echte vastgoedkerels. Dat zijn vaak kerels. Ja.
Ik ben het helemaal mee. Ik begrijp ook helemaal wat Desiree zegt. Van, hè, dat zij het niet zo ziet. Dat is natuurlijk ook logisch. Vanuit haar positie. Ik denk dat vrouwen waanzinnig veel kunnen betekenen in het vastgoed. En dat ze ook juist het voordeel hebben. Een vrouw kan ook het voordeel hebben natuurlijk. Dat ze juist in die mannenwereld zit. Maar je ziet natuurlijk wat wel zo is. In de top van het vastgoed zie je natuurlijk heel weinig vrouwen. Dat is gewoon zo. Hmm. En waar dat precies... Waar dat aan ligt, moet je misschien jouw columns teruglezen. Maar...
Nee, maar goed, er is natuurlijk verschil tussen een ontwikkelaar en een klassieke vastgoedman die natuurlijk gewoon lekker geld wil verdienen. Daar zit natuurlijk ook nog een verschil tussen.
Ja, maar jij denkt dat vastgoedmensen maar erin zitten om geld te verdienen.
Oh, je zit erin omdat het leuk is?
Omdat het is heel leuk.
Het is hartstikke leuk. Ja. Nou, en het is maatschappelijk heel belangrijk dat we de goede dingen doen. Hè? Ja. Dingen staan er gewoon voor 100 of 200 of 300 jaar wat je neerzet. Ja. Dus een beetje verantwoordelijkheidsgevoel is wel in deze branche een beetje heel erg belangrijk.
Nou.
Wat over vrouwen, hè? Je hebt natuurlijk ook heel veel type vrouwen. Hè? Zoals je ook heel veel type mannen hebt. Dus het is ook een beetje bijzonder om te blijven denken... vrouwen, dat is dit soort. Mannen is dit soort.
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk.
Hè?
Het is ook allemaal onzin.
Maarten's megalomane monster.
Over gebouwen die er wel of niet lang staan. Jij bent weer op pad geweest, hè?
Ik ben weer op pad geweest. En we zijn deze keer ben ik met Willem Joost de Vries... mijn architectenvriend... zijn wij naar Den Haag gegaan.
We zijn vandaag in de stad van Harry Jekkers, de Golden Earring, en van mijn grote architectenvriend Willem Joost de Vries. En wat blijkt, ook in Den Haag hebben ze lelijke gebouwen.
Ja, dat zou je niet zeggen natuurlijk. Prachtige stad. Nee, we staan hier op het Churchillplein. We staan voor het gebouw van J.P. Oud. Het is een horizontaal geleed gebouw. Twee dozen achter elkaar zou je kunnen zeggen, in blauw en geel. En daarachter een verticaal klein torentje. En dat spel tussen dat horizontale en dat naaldje wat daar staat, dat spel is fantastisch. En toen heeft een van de projectontwikkelaar, volgens mij was het Rudy Strooyink, die heeft daar een hotel neergeramd op dit mooie ensemble, waardoor dat hele spel in één keer verbroken is tussen dat torentje en dat platte horizontale. En het is een grauw, blauwig, het versterkt ook helemaal niet. Kijk, als je een piramide van Pai voor het Louvre, dat versterkt elkaar. Maar dit is gewoon een klaagmuur, een verschrikkelijk gedrocht.
Ja, er zit het Novotel in, voor de mensen die kunnen het dan misschien meteen ook nog beter plaatsen, Novotel. Ook eigenlijk een middle-of-the-road vreselijk hotel natuurlijk.
Vreselijk.
En het is, wie was de architect, zei je?
Dit was Rosdorff.
Rosdorff. Is niet meer actief, geloof ik, hè?
Nee, die is failliet.
Failliet. Ik denk toch een beetje, boontje komt om zijn loontje. Al zullen wij natuurlijk nooit juichen om andermans zijn faillissement. Maar wat kun je nog van deze vreselijke, want dit kent bijna iedereen, dit gebouw, denk ik.
Ja.
Wat kun je van deze vreselijke blauwe omgekeerde doos eigenlijk nog maken?
Nou, daar is niks meer van te maken. Dat is gewoon slopen en proberen terug te brengen. Braaksma en Roos hebben het interieur ook nieuw leven ingeblazen. Ze hebben de luifel iets verlengd. Ook jammer. Ook op de plek waar ooit de Statenhal gestaan heeft. Dat is gesloopt voor de Europol. Dus het is gewoon een pijnplek voor een heleboel Haagenezen. Want door de sloop van die Statenhal, dat was een hal die geen kolommen kende.
Het is een hele mooie plek met dingen die... mislukt zijn en waanzinnig gelukt zijn.
Absoluut. En ik vind het Europol, wat een supermodernistisch gebouw is van Christ Wintermans, vind ik een schitterend gebouw. Een hele lange...
En gaan we nog iets zeggen over het gebouw daarnaast van onze vriend Van Veghel?
Nee. Daar gaan we niks over zeggen. Nee.
Over vrienden niet zo goed.
Nee. En de architect die dat ontworpen is overleden. Er zijn wat dingetjes fout gegaan. Het was een van zijn eerste kantoorgebouwen, zeg maar, in deze... beetje stijl van Amerikaanse stijl. Nee, ik vind het niet. Laten we daar niet over hebben.
Okay. Nou, Willem Joost, dankjewel voor dit mooie tripje weer. Dit mooie college. College, foei, lelijke gebouwen en mooie gebouwen. Ik ben benieuwd waar je ons volgende week naartoe brengt.
Ja, ik ook.
Ja, het is een beetje zo'n Formule 1 hotel langs de Franse snelweg. Hè? Die look and feel heeft het.
Ja, en dan ook heel groot, hè? Dus ja. Het is echt. Het is inderdaad, het is weer een heel mooi voorbeeld van hoe dramatisch je een heel mooi stukje stad kan verkrachten. Ja.
Ja. Desiree, vind jij dat er veel lelijkheid is in Nederland op eigenlijk mooie plekken?
Ja.
Daar hebben we toch allemaal wel een mening over, dacht ik zo.
Ja, nou, veel lelijkheid, ja, dat kom je tegen. Ik vind vooral de kunst om wel de goede dingen te doen op een betaalbare manier. Dat vind ik de uitdaging van nu. Nee, dus er is zeker veel lelijkheid. Maar
is dat niet ook juist waarom veel lelijkheid ontstaat? Omdat het altijd maar een beetje betaalbaar moet zijn?
Nee, juist niet. Nee, de kunst zit hem in dat je gewoon scherp blijft sturen op die kwaliteit. En dat heeft niet altijd met geld te maken. Dat heeft vooral met iemand die er bovenop zit en een soort van regisseursrol vervult. Dus dat is veel meer aandacht dan geld, okay, in mijn ogen.
Maarten, heb jij nog een laatste vraag voor Desiree?
Ik vond het ontzettend leuk. Ik hoop dat we meer vrouwen in deze uitzending krijgen.
Ja, ik hoop het ook. Ja.
Nou, doe je best.
Dankjewel, deze.
Graag gedaan.
Dank allemaal weer voor het luisteren. En luister ook weer naar de volgende aflevering. Dat kun je het makkelijkst doen door je te abonneren op deze podcast. Laat ook lekker even een recensie, een review achter op Apple Podcast. En abonneer je natuurlijk op dat prachtige glanzende blaadje Quote.